Welkom bij de Ilko de Boer podcast. Hey guys, hoop dat alles goed met je gaat. Ik hoop echt dat het goed met je gaat. Ik weet dat het met veel mensen goed gaat. Ik bedoel, ik heb met aardig wat mensen contact en met veel mensen gaat het gewoon eigenlijk hartstikke goed en brengt deze periode ook heel veel. Maar ja, ik weet natuurlijk ook dat het met heel veel mensen het minder goed gaat en dat er ook echt flinke uitdagingen zijn van business wat inkakt naar dat je ineens de hele dag thuis moet zitten tot van alles en nog wat natuurlijk. Dus ik hoop dat het goed met je gaat en ik hoop dat ik een klein beetje kan helpen met wat ik doe, met onze trainingen en met mijn podcast en met mijn social media en dat soort dingen. Dus ik dacht, ik ga even iets met je delen wat voor mij heel belangrijk is en wat echt een grote impact maakt op hoe ik me voel en hoe ik bezig ben. En dat gaat over triggers. En triggers zijn dingen die ervoor zorgen dat je verkeerd gedrag gaat vertonen en wat er uiteindelijk voor kan zorgen dat je compleet verkeerde dingen aan het doen bent en dat je weer helemaal van het padje af bent, zeg maar. En triggers kunnen bijvoorbeeld zijn alcohol, weet je. Dus dat je denkt van één wijntje of één biertje en voordat je het weet lig je met een kater in bed. Of bijvoorbeeld social media, dat je denkt van ik ga even een productieve dag van maken en ja, je checkt even je Instagram timeline en voordat je het weet dan ben je in een of andere rabbit hole. En ga je van die persoon naar die persoon en dan zit je ineens in een of ander onderzoek te doen. En dan ben je ineens, weet je, en voordat je weet ben je een paar uur verder. En dan is het 1 uur 's middags en heb je nog steeds niks gedaan. En dan is het heel moeilijk om dan bijvoorbeeld weer echt in beweging te komen. Of voeding natuurlijk, dat je verkeerde voeding neemt. En dat je, ja, dat je vanuit daar gewoon steeds weer verkeerde keuzes maakt. En een van de dingen en we hebben allemaal triggers. Dus iedereen van ons, we hebben triggers. En voor de een is het inderdaad voeding. Voor de ander is het social media. Voor de ander is het alcohol. Voor de ander is het wiet. Voor de ander is het roken. Voor de ander is het seks. Voor de ander is het whatever it is. Kan van alles nog wat zijn. Kan echt heel veel verschillende dingen zijn. En ik denk dat het heel belangrijk voor onszelf is om goed in kaart te brengen. Oké, wat zijn nou die triggers eigenlijk? En vervolgens echt voor jezelf te kijken van oké, hoe kun je die triggers, ervoor zorgen dat die triggers, weet je, het is een beetje, en ik heb het hier misschien wel eerder over gehad, maar er zijn twee manieren om te gaan met dingen die moeilijk voor je zijn. Eén is, en dit is waar de persoonlijke ontwikkelingwereld zich heel erg op focust. Eén is het omgaan, dat je moet leren omgaan met de triggers. Dus de triggers zijn er nou eenmaal. En daar moet je mee leren omgaan. Dus je moet sterk genoeg zijn eigenlijk. En je moet mindsets aannemen. En je moet trauma's oplossen en whatever. Om die triggers, dat die niet zoveel met je doen. En dat is één manier, zeg maar. En daar is niks mis mee. Ik denk dat het goed is om daar in te ontwikkelen. Dus dat is één manier. En de tweede manier is om ervoor te zorgen dat je het gewoon niet doet. Dat je het niet accepteert, dat je het niet tolereert eigenlijk. Dus ik noem het ook wel het managen van je bullshit versus het niet meer tolereren van bullshit. Dus stel je voor dat je een business partner hebt en het is een ongelofelijke eikel. Het is gewoon echt een ongelofelijke eikel en die gast die haalt het bloed onder je nagels vandaan en weet je, het is gewoon super nadelige samenwerking. Het is gewoon kloten. Dan kun je gaan kijken, oké, hoe ga je ermee om dat je samenwerkt met een ongelofelijke eikel? Of je kunt kijken, hoe kan ik van de kerel af? Want dit wil ik gewoon niet. Of bijvoorbeeld, weet je, dus dit is dan omtrent relaties. Van oké, wat ga je doen? Ga je leren? Ga je echt kijken? Ga je heel veel tijd en energie steken in het managen van alles wat erbij komt kijken, omdat je in een bepaalde situatie zit? Of ga je de situatie gewoon aanpassen, dat je gewoon niet meer in de situatie zit? En ik ben een heel, heel, heel groot fan van het tweede. Ik ben een heel groot fan van de praktische oplossingen. En je hebt het me mogelijk wel eerder horen zeggen, maar ik denk dat je, wil je een licht leven leiden, wil je een leuk leven leiden en wil je gelukkig zijn en dan moet je niet spirituele oplossingen gaan bedenken voor praktische problemen. En dit is wat we heel veel doen. Dit is waarom ook de persoonlijke ontwikkelingwereld zo groot is. En waarom je ook mensen constant terug ziet komen op bijvoorbeeld seminars. En boeken blijven kopen. En podcasts blijven luisteren. En weet je, om die inspiratie te krijgen en ideeën te krijgen om te gaan met een bepaalde situatie. En denken dat het aan jezelf ligt. Dat er iets mis met je is op het moment dat je het moeilijk vindt om met bepaalde situaties om te gaan. Versus ja, gewoon ervoor zorgen dat de situatie opgelost wordt. En dat je bepaalde emoties en gevoelens en triggers hebt, zeg maar, omtrent zo'n situatie. Ja, dat is logisch. Je bent mens. En ik denk dat het dus heel erg waardevol is om praktische oplossingen te bedenken voor. Geen spirituele oplossingen te bedenken voor praktische problemen. Aan de andere kant is het ook wel zo, en ze komen er ook wel een klein beetje op terug, dat het wel belangrijk is om wel te kijken, oké, maar hoe kan het dan dat je daardoor getriggerd raakt? Hoe kan het dan dat je bepaalde gevoelens hebt? Waar komt dat vandaan? Dat is heel erg waardevol. Alleen het is een beetje balans tussen die twee dingen. Dus dat je praktische problemen oplost en op een praktische manier, maar ook dat je de spirituele problemen eigenlijk ook wel aankijkt. Weet je, dus het is een combinatie van die twee, maar het begint altijd met Oké, ik heb gewoon een business partner wat een ongelofelijke eikel is. Wel, misschien moet ik gewoon mijn verlies nemen. Misschien moet ik die 50.000 euro die ik erin heb gestoken. Misschien moet ik daar gewoon overheen kunnen stappen. En weet je, het is wat het is. En afscheid nemen van die kerel of die dame. En weet je, dus dat is een praktische oplossing. Dus dat is een beetje ik wijk een klein beetje uit, maar dat is niet erg. Dus als je kijkt naar hoe we leven, is het heel vaak, weet je, ik vind een mooie theorie is second order consequences. En wat is second order consequences? Dat is als je één ding doet en dat zomaar even doet, dat je vervolgens een tweede ding automatisch ook doet en een derde ding ook. En uiteindelijk gewoon dat je een hele ketenreactie creëert van allemaal dingen die je doet, omdat je één ding hebt gedaan. Dus je beslist om één dingetje te doen en vervolgens heb je die second order consequences. Die dingen die daaruit voortkomen. Wat ik net ook al zei. Je drinkt één biertje en vervolgens lig je een dag later met een kater op bed. Niet door dat ene biertje, maar door het tweede biertje. Wat uiteindelijk het derde biertje en het vierde biertje. En voordat je het weet, heb je een hele gekke avond gehad of zo. En ik heb het dus hier ook ervaren. Ik was, we zijn eigenlijk op het moment dat dat corona uitbrak, heb ik besloten om mijn gezin te verhuizen eigenlijk naar een veilige plek. Maar ook een mooie plek waar we gewoon fijn kunnen zijn, zeg maar. Ik heb het voorrecht dat ik dat kan doen ook, zeg maar. En ik vind dat gewoon heel belangrijk. Weet je, het was een hele gekke periode toen. Dit is, wanneer heb ik die keuze gemaakt? Heel Nederland raakte in paniek. Iedereen raakte in paniek. En er was veel angst en spanning. En wat gaat er gebeuren? Toen merkte ik ook van, ik wil mijn gezin gewoon veilig hebben. En ik wil niet deze bullshit moeten managen, om het even zo te noemen. Dus wij wonen in Amsterdam en we zijn super blij waar we wonen. Alleen als het corona is en je kunt eigenlijk niet met anderen zijn en je wil niet onder de mensen zijn en je kinderen de hele tijd met andere kinderen. En ja, dan ben je de hele dag aan het corrigeren en de hele dag dat is ook niet goed voor onze kinderen. Dat we de hele tijd tegen onze kinderen moeten zeggen, nee, 1,5 meter afstand. En weet je, dat moet je dan elke dag wel 100 keer zeggen. Want wij hebben gewoon, wij hebben kinderen op de buurt en onze kinderen spelen met die kinderen. En ik merkte ook bij ons op de buurt, wat ook logisch is, als je met mensen spreekt, het gaat echt alleen maar over corona. Dus ik besloot om op zoek te gaan naar een hele mooie, fijne plek waar we voor een langere periode kunnen gaan zitten. Dus eigenlijk binnen een dag ongeveer een hele goede deal kunnen sluiten met met een soort bijna een resort, zeg maar. Wat we helemaal voor onszelf hebben. En hier hebben we het bijna niet over corona. Natuurlijk heb ik met mijn vrouw er wel eens over, of af en toe met de kinderen wel. Maar het is niet echt een belangrijk onderdeel. We hebben het er niet veel over. En het moment dat ik hier kwam, ik heb het ook, weet je, ik zit in een groep in Amerika en daar hebben we nu calls via het internet in plaats van dat ik fysiek naar Phoenix toe hoef te gaan. En daar heb ik ook al een paar keer het advies gegeven ook, want in Amerika loopt ze een paar weken achter en ik merk ook in die groep dat er heel veel angst is, zeg maar. En ik merkte bij mezelf dat dat ook veel meer aanwezig was op het moment dat ik in Amsterdam zat tussen de mensen. En het moment dat we hierheen gingen, was het echt van het een op ander moment 90% minder. Dus het gevoel, het coronagevoel wat we allemaal wel kennen nu, zeg maar, dat was 90% minder het moment dat we hier kwamen. En het was heel gek om hier naartoe te gaan, want het voelde een beetje als vluchten de eerste dag. Maar het moment dat we hier wakker werden en ja, de vogeltjes fluiten en ja, je hebt gewoon veel ruimte en het zit op een boerderij. Het scheelde letterlijk gewoon voor mijn gevoel 90% van het coronagevoel, zeg maar. Nogmaals, wat we allemaal wel kennen. We kennen allemaal nu wel dat coronagevoel, een beetje dat gekke gevoel. Dat werd gewoon 90% verminderd doordat we hierheen gingen. En ik zit er een beetje dubbel in om dit ook te delen, zeg maar. Want ik weet dat het laatste wat ik wil is weet je, van, kijk naar mij dan. Of kijk hoe goed ik het doe. Of ja, dan zit je dan in je flatje. Of zo, weet je, dat is. En ik denk als je me kent, dan weet je ook al dat ik niet die intentie heb. Maar ik wil gewoon nu wel eerlijk zijn met bijvoorbeeld zo'n keuze. Zeg maar de keuze om bijvoorbeeld te blijven waar we wonen. In Amsterdam dan. De second order consequences daarvan is dat we elke dag gewoon ermee bezig zijn. En ja, dat we echt ons best moeten doen om er niet mee bezig te zijn. En dat je de hele dag je kinderen moet corrigeren. En weet je, dat is de second order consequences. Dus als je dat gaat doorrekenen, want we zitten hier voor een paar maanden. Als je dat gaat doorrekenen in alles, in je relatie en in hoe je kinderen deze periode ervaren. En al die dingen, ja, dat is gewoon enorm. En daarnaast gewoon mijn productiviteit dus weet je, dat was een dat is een voorbeeld ervan. Maar dat wilde ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik had vorige week want we kwamen hier dus een maand geleden of zo ja, weet je, ik was echt lekker bezig. Dus ik word wakker en ik ging elke ochtend trainen en mijn voeding 100% on point. Weet je, ik merkte ook echt gewoon dat ik gewoon nog gezonder en nog fitter werd. Doordat, weet je, ik had elke dag buiten de deur. En wat ik heerlijk vind. Ik vind het echt heerlijk, dat hele ritueel. Nou, dat als je mijn vorige podcast hebt gehoord, dan weet je wel een beetje wat mijn ritueel is. Maar gewoon lekker de stad in en lekker je laten serveren in hotelbars. En gewoon lekker ontbijtje, eitje, salmpje. Gewoon heerlijk, gewoon helemaal top. Alleen elke dag eet je gewoon buiten de deur. En nog steeds gewoon goed eten, dus niks aan de hand. Maar hier is het gewoon, ja, ik at gewoon, en nou ja, ik moet zeggen, ik at gewoon bijna elke dag gewoon hetzelfde. Gewoon super clean en super goed en super consistent. En ik vind het echt heerlijk. Als ik gewoon echt heel schoon eet, dan merk ik ook echt, gaat 's avonds bijvoorbeeld, weet ik veel, om precies hetzelfde moment elke avond, dan gaat de lamp gewoon uit. Dus dan weet ik veel, om 7 uur, 7:30, 8 uur, dan word je al een beetje gewoon. Dan werkt je businessbrein bijvoorbeeld niet meer. En dan ga je dus een beetje chillen. En dan echt om, weet ik veel, 9:15 of zo. Dan hoef je echt maar je ogen maar dicht te doen. En je kussen te ruiken. En bam, je bent weg, zeg maar. En dat is het effect van superschoon eten. En gezond eten natuurlijk. Dus dat was helemaal on point. En elke ochtend trainen. En gewoon, dat was gewoon top. En voor mij, zeg maar, is schoon eten is vis en groentes en eieren en zaden en soms een beetje kip en steak, dus ribeye. En ja, dat is gewoon, daar ga ik gewoon, die combinatie is gewoon top. En als je me kent, of als je mijn verhaal weet, dan weet je ook dat ik gewoon heel lang heb geworsteld met mijn gezondheid en met voeding. En dat voeding voor mij een enorme trigger is. Maar ja, dat is nu 2 jaar geleden of zo, bijna 2 jaar geleden, juli 2018, dus laten we zeggen 20 maanden geleden of zo, dat de knop is omgegaan en mijn gezondheid is gewoon, ja, gewoon, ja, beter dan ooit tevoren en mijn relatie met eten is gewoon helemaal top. Dus ik heb altijd de Big Six. De Big Six was eieren, noten, kip, vlees, groenten. En eieren, noten, groenten, kip, vis en vlees. En een tijdje geleden heb ik de noten eruit gehaald. Omdat ik merkte bij mij van ja, dat is toch een trigger. Weet je, want ik vind het heel moeilijk om bijvoorbeeld. Ik at dan 12 noten per dag. Want je wil niet te veel van die noten eten. Want ja, er zit gewoon bomvol met calorieën. En zijn niet ongezond. Maar het is gewoon als je er veel te veel van neemt. En dan ja, dat is gewoon niet goed. Dus die heb ik er laatst ook uitgehaald een tijdje geleden. Want ja, ik vind het gewoon heel moeilijk om 12 noten te eten. Dan eet ik gewoon veel meer. En dus die heb ik eruit gehaald. En ik had ook het eerste jaar. Was één van de 6 categorieën was vlees. Dus dan was gewoon alle vlees. Dus van burgers tot spare ribs. Tot chicken wings. Tot, oh nee, dat is kip. Tot. Weet je, ik heb het eerste jaar heb ik gewoon al het vlees, gewoon wat er maar is. Nou, dat zat in mijn Big Six. En dat hielp mij enorm. Dat was echt door dit te gaan doen en niet te muggen ziften op allemaal kleine dingetjes, zeg maar. Maar gewoon die categorie vlees, gewoon, ja, dat hielp mij enorm. Daardoor alleen al, en het klinkt heel gek, maar ik at echt veel. Maar weet je, ook spare ribs en gewoon al die dingen. En ik viel daar gewoon 20 kilo eraf door gewoon echt veel vlees te eten. Maar ook veel groentes en veel eieren en bacon en dat soort dingen. En het was gewoon helemaal top. Het was gewoon echt top. En toen een tijd geleden, ik denk een maand of 4 of zo geleden. Toen merkte ik van, ah, weet je, ik wil nog meer. Ik ben 20 kilo afgevallen en ik ben hartstikke blij mee. Ik heb gewoon al bijna 2 jaar geen suiker gehad. Of geen zuivel. Of geen koolhydraten. Weet je, dus dat is allemaal gewoon top. Maar weet je, er is nog steeds wel wat kilo's die ik gewoon kwijt wil. En ik weet dat op gezondheidslevel, ik ben op een heel ander level. Maar er is nog een ander level. En dat andere level is als je de keuze maakt om 100% schoon te gaan eten. Dus niet. Ja, die Big Six is hartstikke tof. Maar dat is zeg maar om echt het gros eraf te halen, zeg maar. En, maar als je echt naar een volgend level wil qua gezondheid, ja, dan zul je gewoon nog schoner moeten gaan eten. En toen heb ik een tijd geleden de keuze gemaakt om het vlees. Het enige vlees wat ik nog eet is steak. En weet ik wel, 1 of 2 keer per week of zo. En goede steak, weet je, ik en dit is niet inhoudelijk advies over voeding of wat dan ook. Want ik weet dat, weet je, dat ook veel mensen hier naar luisteren die bijvoorbeeld vegetariër zijn of wat dan ook. Het is mijn overtuiging dat steak echt heel gezond voor je is. En ik kan het niet goed onderbouwen als in. Zelf kan ik niet onderbouwen, maar ik heb heel veel dingen erover gelezen. Waarvan ik het lees en zie, denk ja, it makes sense. En ook de beste mensen om me heen, de grootste gezondheidsfreaks om me heen, zeg maar, die staan hier ook allemaal achter. En voor mij. Ik voel ook echt van oké, er worden gewoon bijna tekorten aangevuld in mijn lichaam op het moment dat ik. Er ontstaan eigenlijk tekorten op het moment dat ik bijvoorbeeld te lang niet bijvoorbeeld steak eet of geen vlees eet. En dus voor mij is dat een ding wat ik en heel lekker vind, maar ook wat ik als gezond zie, zeg maar. Dus nogmaals, dit is geen advies. Dit is gewoon mijn visie daarop voor mezelf. Ik weet ook dat sommige mensen misschien helemaal niet goed gaan op steak en of veel beter gaan op vegan of whatever. Weet je, dit is niet inhoudelijk van oké, wat ik ze aanraad om te doen. Het is meer de vorm en de reason why erachter. Dus een tijdje geleden die keuze gemaakt om daar om alleen nog maar steak te eten. Geen ander vlees meer. Dus geen bacon meer. Geen burgers of geen niks, zeg maar. Alleen steak en noten eruit. Dus het werd ineens van de Big Six, werd het Big Five. En die Big Five was een stuk opgeschoond. En ik deed dat. Ik maakte die keuze en bam. Ik ging me nog beter voelen en fysiek, mijn trainen ging beter en mijn slaap werd weer beter en mentaal werd ik weer een stuk scherper. Dus dat was gewoon super. En toen kwamen we hier en toen ging het nog naar een ander level, omdat ik niet meer buiten de deur at. En dus dat je het zelf maakt, weet je. Dus als je zelf eieren maakt met vis bijvoorbeeld. Ja, dat is toch anders dan dat je in een hotelbar eieren met vis krijgt, want de manier waarop ze daar bijvoorbeeld roereieren maken of zo. Ja, ik weet niet wat ze er allemaal doorheen gooien. Maar ze gooien er ongetwijfeld dingen doorheen, weet je. En de porties zijn misschien groter of kleiner. Of dit of dat. En hier kun je het gewoon helemaal. Dus ik was super lekker bezig. En toen was vorige week. Je hebt in Meppel heb je een hele goede. Voor mij heet het de boucherij of zoiets. En daar kun je super goede ribeye kopen. Dus Danielle was daar naartoe gegaan. En die was. Weet je, schijnt echt een epic winkel te zijn. Waar je gewoon fantastisch vlees kunt halen. Dus Danielle ging daar naartoe. En die had allemaal rib-eye gehaald. Maar ze had ook spare ribs erbij gehaald. Want weet je, het is heel gek, maar dit wat ik nu met je deel, heb ik nog nooit met Danielle gedeeld. En dat is niet omdat wij... ik heb het nog nooit met iemand gedeeld bijna, volgens mij. Weet je, want ik hou dit soort dingen... Ik wil, als ik grote keuzes maak, dan heb ik geleerd dat je die eigenlijk voor jezelf moet gaan houden. Zelfs voor de mensen om je heen. Het moment dat ik... Weet je, ik heb 1000 keer tegen Danielle gezegd, of tegen mensen om me heen, van ja, ik ga nu gezonder eten, of ik heb echt de code gekraakt, of dit of dat. En op een of andere gekke manier, wanneer je het met andere mensen deelt, bij mij dan, het is heel gek, maar het moment dat ik dingen deel, als ik grote doorbraken deel, of wat dan ook, dan zit het minder in mijn systeem. Dus heel veel mensen denken, ja, je moet met heel veel mensen erover hebben, en commitment maken aan andere mensen, en dat soort dingen. En ik ervaar echt het tegenovergestelde. Als je echt een groot inzicht hebt, is het heel erg waardevol om het voor jezelf te houden. Dus het moment 2 jaar geleden dat ik dat inzicht kreeg om mijn voeding 100% aan te passen. En die inzicht heb ik al 1000 keer eerder gehad. En toen zei ik het tegen iedereen. 2 jaar geleden, of bijna 2 jaar geleden, heb ik het voor mezelf gehouden. Ik heb het tegen niemand gezegd. En op een gegeven moment begon het natuurlijk wel op te vallen bij mensen. Omdat ja, ik ineens er anders uit ging zien doordat ik die keuze had gemaakt. Maar het is echt pas na 4 of 5 maanden dat ik het... Als mensen erom vroegen, dat ik uiteindelijk toch durfde te zeggen bijna. Maar ik wil dat eigenlijk niet zeggen, want er zit gewoon bepaald iets van krachtigs in, zeg maar, om het voor jezelf te houden. Het is gewoon jouw ding en het is gewoon heilig bijna. Dus andere mensen hoeven het niet te horen en hoeven het niet te weten. Dus ik heb dit niet met Danielle over gehad. Het is ook helemaal niet belangrijk. En ze ziet het wel natuurlijk wat ik eet. En dus in haar beleving waarschijnlijk dacht ze van, oh ja, lekker. Dat vindt Ilko lekker. Ik neem even lekker sperrips voor hem mee. Dus het was een zaterdagavond en ik was al een paar weken gewoon lekker bezig. En zat die spare ribs had ze meegenomen. En ja, zij eet niet die spare ribs. Mijn kinderen ook niet. Ja, Otis die zou het een beetje, maar ja, die ga je niet in, weet ik veel, een halve kilo spare ribs zo op laten eten. En ja, weet je wat, zaterdagavond, fuck it. Ik neem wel een stukje en zo, zeg maar. Of ik neem het wel, zeg maar. En het is zo grappig dat... Dat moment heeft er echt voor gezorgd dat ik weer 3 of 4 dagen gewoon niet clean at. Dus wel mijn Big Six, zoals ik het eerste jaar heb gedaan, maar niet meer zo clean als ik bezig was. En vanuit daar ja, ging je dus wat meer eten. En weet je, was ik al ineens weer allemaal noten aan het eten en dat soort shit gewoon. Ja, volgens mij ook daar ben ik... Ah, weet je, ik skip morgenochtend even... Want ik heb een beetje... Ik heb wel wat kleine blessures en zo hier. En ja, weet je, ga ik even mijn voeten... Want ik had last van mijn hak. Een beetje stom, maar ik heb last van mijn hak. Ik ga morgenochtend even niet trainen. Gewoon, ik ga even mijn voeten even rust geven. En ik denk dat het gewoon goed is. Dus dat soort... onderhandelingen ga je dan alweer hebben met jezelf. En vanuit daar, weet je, begin je de dag alweer anders. Want normaal word ik wakker en het eerste wat ik dan ga doen is gewoon... Ik zet mijn koptelefoon op en ik ga hier in de tuin ga ik trainen. En flink trainen ook, gewoon lekker. En dan, weet je, dan heb je de rest van de dag nog en heb je het zwaarste eigenlijk al gehad. Want ja, het is flinke training en... Dus daar hoef je dan niet meer over na te denken. En je voelt je natuurlijk goed omdat je gewoon een uur fysiek bezig bent geweest en... Dus dat skip je dan. En nou ja, dus in plaats van dat je normaal gaat trainen. En ik train altijd op een lege maag. Daar ga ik super goed op. Dus veel water en een lege maag. En daarna ga ik altijd. Dan begin ik aan mijn ontbijt en zo. Ik ben sterker als ik een faster training doe, zeg maar. En dus ja, dat skip je dan. Dus je wordt ook wat minder goed wakker. En dan ga je lekker naar je gezin toe. En daarna, weet je, gewoon. En dan eet je weer niet helemaal clean. En. Ja, dan vervolgens ga je een beetje chillen of whatever. En ga je ja, even 1 keer social media checken. En voordat je het weet, zeg maar, dan ben je gewoon een paar dagen gewoon eigenlijk een beetje aan het aanlummelen. En dat was dus de afgelopen 3, 4 dagen. Dus nu ben ik weer strak, zeg maar. Dus nu doe ik het weer op een clean manier, zeg maar. En denk ik, jezus, dit voelt zoveel beter. En het is gewoon bizar wat 1 keuze... Dus als ik kijk naar die ene keuze, was het voor mij van... dat Danielle die spare-up meeneemt. Dus het is allemaal haar schuld natuurlijk. Maar en dat je, fuck it, ik neem het wel. Maar ik weet zeker, als ik dat toen de keuze had gemaakt van, nou ja, nee, dat doe ik niet, weet je, want ik ben gewoon lekker met een Big Five bezig. En dan was ik gewoon doorgegaan. Weet ik zeker, weet ik echt zeker. En dat is dus een trigger. Voor mij was die spare-rib was een trigger. Maar een trigger kan ook zijn dat je even op social media, want ik zit niet op social media. Dat is voor mij echt een regel. Totdat ik wel op social media zit. En ik kan niet 10 minuten op social media. Dan weet je, gaat van het een naar het andere. En dan denk je, ja, weet je, een uurtje. Maximaal een uurtje. En weet je, voordat je het weet dan. En bijvoorbeeld bij mij is social media. Want ik heb hele clean focus met mijn business. Business gaat super. Afgelopen jaren fantastisch. Ik weet echt exact wat me te doen staat. En ik heb geen enkele twijfel over wat ik aan het doen ben. En ik weet wat me te doen staat. En ik weet dat het goed is. En nul twijfel. Maar bij mij is het zeg maar. Ik ga even op social media en dan check je dat, check je dat, check je dat. En dan komen er allemaal ideeën naar boven. Omdat je getriggerd raakt door social media. En doordat die ideeën naar boven komen. En dit zijn zeg maar vaak motivatie-ideeën, zo noem ik het altijd. Je hebt intuïtie en je hebt motivatie. Als ik kijk naar mijn business, mijn intuïtie weet precies wat ik moet doen. Dus als ik rustig ben en stil ben. En niet getriggerd ben, dan weet mijn business-intuïtie, die is super scherp. Ik weet precies wat we te doen staat en wat we met de business moeten doen. En vervolgens ga ik op social media en dan heb je die motivatie. Dan word je gemotiveerd. Denk, oh fuck, ja, dat kunnen we ook doen. Dat kunnen we ook doen. Dat kunnen we ook doen. En dat zijn vaak de korte termijn dingen. De korte termijn hits, de korte termijn, weet ik veel, dingen die je kunt gaan doen. En die wordt getriggerd als ik bijvoorbeeld op social media zit. Dus intuïtie versus motivatie. En motivatie frustreert uiteindelijk vaak alleen maar. Want je gaat je vergelijken met andere mensen. Je gaat dingen doen. Of je wil ineens dingen doen die, ja, waar andere mensen goed in zijn. Terwijl je eigenlijk zelf gewoon je unique ability hebt. Het ding waar je gewoon uitzonderlijk sterk in bent. Waar je volledig op zou moeten focussen. En dat gebeurt er bijvoorbeeld bij mij als ik op social media zit. Dus ik ben heel bewust van triggers. En ik weet dat, ja, weet je wel, heel veel mensen hebben hier last van, maar ook sommige mensen hebben er misschien minder last van. Maar ik ben er gewoon super gevoelig voor. Dus als ik gefocust ben, dan ben ik gevaarlijk. Weet je, op een goede manier. Maar als ik getriggerd ben, dan, ja, dan ben ik gewoon niet de beste versie van mezelf. En dat is dus belangrijk om daarover na te denken. Van oké, wat zijn je triggers? En wat zijn je second order consequences? Wat zijn de second order consequences van, je laten triggeren door dat soort dingen? En dan is natuurlijk de keuze van oké, creëer je een omgeving waarin je niet laat triggeren? Of ga je kijken, oké, hoe kan ik mijn triggers managen? Hoe kan ik ervoor zorgen mentaal gezien dat ik die triggers beter kan managen? En ik ben een groot voorstander van die triggers gewoon compleet elimineren. Weet je, kappen met die business partner die een eikel is. Nooit meer bepaalde voeding nemen. Als social media voor jou een trigger is. Nou ja, kappen met social media, weet je. Als je natuurlijk ook gewoon weet dat je hier gevoelig voor bent. Of eerlijk naar jezelf bent en ziet van oké, je bent hier gevoelig voor. Of inderdaad, als je de beste versie van jezelf wil worden. En je kunt gewoon niet de beste versie van jezelf worden als je verkeerde voeding in je lijf stopt. Je kunt niet de beste versie van jezelf worden als je de hele tijd op social media bent, omdat je gewoon verslaafd bent aan social media. Dat kan allemaal niet. En ja, weet je, als ik kijk naar, en de reden dat je misschien deze podcast luistert, is dat natuurlijk de titel van deze podcast. Dat is een beetje een gekke titel. Maar die is geïnspireerd op een uitspraak van een vriend van mij. Weet je, dit is een man die super verslavingsgevoelig is. Het is Joe Polish. En Joe is een van de meest succesvolle mensen die ik ken. Ja, mega connected. Heeft natuurlijk Genius Network opgericht waar ik in zit. Hij heeft er twee groepen. Genius Network en Genius X. Genius Network is een groep van iets van 200 man die hem elk jaar, al voor mij al iets van 13 jaar of zo, $25.000 betalen. Genius X is een kleinere groep. En daar betaalt een kleiner groepje, zeg maar, elk jaar $100.000 aan hem. Hij is van enorme waarde, maakt echt een enorm verschil. Hij heeft ook eigenaar van Genius Recovery. En Genius Recovery is dus voor mensen die verslaafd zijn. En als je kijkt naar het percentage van mensen dat verslaafd is, wat we niet weten. Het is bizar hoog. Het is bizar hoog. Echt. Ik heb sinds ik hier open over ben gaan communiceren over bijvoorbeeld die voeding of social media verslaving, dat soort dingen. Weet je, veel mensen die kijken ernaar, denken, ja, weet je, dat valt allemaal mee. Maar ook heel veel mensen komen naar me toe en die erkennen ook van, ja, shit, weet je, ik scroll gewoon mijn leven aan me voorbij. Of ik loop met hetzelfde, ik worstel met hetzelfde. En in die groep ook, er zijn zoveel mensen die gewoon worstelen en die echt lijden. Je ziet gewoon flinke mannen, zeg maar, succesvolle mannen die gewoon jarenlang depressie hebben gehad en elke dag hebben moeten vechten om de gedachten van zelfmoord uit hun hoofd te halen. Dan denk je, hé, jij? Weet je? En dus er is heel veel lijden onder de oppervlakte. Heel veel. En we hebben het er niet over. Het is iets waar heel veel schaamte op zit bij heel veel mensen. En wat ik heel erg waardeer aan Joe is dat hij er super eerlijk over is. En dat hij heel kwetsbaar op durft te stellen daarover. Dus hij is mega succesvol. Maar hij vertelt zijn verhalen over zijn verslavingen. En dat hij nog steeds daarmee worstelt, zeg maar, met die gedachtes. Maar ook bijvoorbeeld, is een paar jaar geleden op de annual event, dus een jaarlijks event van Genius Network. En iedereen wist wel dat hij mega drugsverslaafd was geweest. En daar zit natuurlijk al heel veel schaamte op. Maar ja, als dat echt je verleden is, dan kun je er vaak niet onderuit. Maar hij voelt ook daar live op podium aan iedereen, zeg maar, aan zijn hele groep eigenlijk. Allemaal mensen die hem of 25.000 of 100.000 per jaar betalen, heeft hij gewoon erkend van, ja, weet je, ik heb ook heel lang te kampen gehad met een seksverslaving. En weet je, ik liet hoeveel prostituees per week langskomen of whatever, wat hij allemaal heeft gedaan. En ik denk, ja, weet je, je hoeft dit niet te zeggen. Je hoeft dit niet te zeggen, want iedereen houdt van je en iedereen heeft respect voor je en iedereen weet dat je te kampen hebt met die verslaving, met drugsverslaving, dat soort dingen. Maar hij, weet je, hij heeft het, als het gaat om verslaving, heeft hij het over connectie. Weet je, het is vaak is het een gebrek aan connectie wat je voelt. En die connectie zoek je dan in andere dingen. En bij hem was het dan, hij zocht eerst de connectie met drugs. Maar ja, dat overleef je niet natuurlijk. Dan ga je dood aan, letterlijk. En toen later was die connectie seks. Want dat is natuurlijk ook een bepaalde vorm van connectie. En bij de manier waarop hij het deed, en dat wist hij natuurlijk ook, is het gewoon een lege vorm. Net zoals een drugs een lege vorm is. Of suiker een lege vorm is. Of wat dan ook. Het geeft je even een gevoel. Maar vervolgens blijf je... is er een leegte, zeg maar. En dat is natuurlijk hartstikke heftig. En dus Joe, die is een van de personen, zeg maar, die hier super eerlijk en transparant over is. En ook een veilige omgeving kan creëren voor andere mensen om dat te delen. En dan zie je gewoon echt mensen op level die gewoon hun verhalen delen. En dan denk je, wauw, weet je. Er zijn zoveel mensen die gewoon. En dit zijn de mensen op level die het allemaal hartstikke goed hebben. Er zijn zoveel mensen die. Ja, er is gewoon zoveel lijden. En ik denk, hoe eerlijker we daarover zijn, hoe meer mensen ermee kunt helpen. En vandaar dat ik hier ook gewoon eerlijk over wil zijn. Nou, waarom nou die titel? En waarom heb ik het over Joe Polish? Ik was in 2013 en 2014 ben ik op Necker Island geweest. Dat is het privé-eiland van Sir Richard Branson. Dat is ook waar ik bevriend ben geraakt met Joe. En waarom ik ook nu in die groep zit. Al, ik wil 6 jaar of zo. Omdat ik daar bevriend ben geraakt met Joe. En toen in die tijd was ik nog helemaal niet goed met mijn voeding. Dus ik wist wel wat ik moest nemen. En ik deed ook heel veel goed, maar ik deed ook heel veel fout, zeg maar. Dus het was gewoon nog mijn worsteling. En Joe was zeker iemand, en nog steeds natuurlijk, iemand waar ik heel veel respect voor had. En ik kan me nog herinneren, we zaten daar in de tempel daarboven. Het was gewoon mooi weer, magic vibes, gewoon eind van de middag, uurtje 5. Iedereen had een lekker drankje. Nou ja, Joe die drinkt dan niet, want ja, dat is ook logisch. Hij is gewoon verslavingsgevoelig, dus hij drinkt gewoon geen drankje. Maar wij zaten lekker een biertje te drinken. En er stonden wat bakjes met chips stonden op tafel. Dus een biertje erbij, chipje erbij. En toen vroeg iemand aan Joe van, Joe, wil je ook een chipje? En toen zei hij van, nee. Next thing you know, I'll be having sex with a goat. En ik moest zo lachen erom van, ja, ik snap wel wat je zegt, van. En het is natuurlijk een extreme uitspraak. En niemand kan hem grappiger vertellen dan hij natuurlijk. Want die gast is ook hilarisch. Maar hij zegt, ja, één chipje en next thing you'll know, I'll be having sex with a goat. En dat is dus die second order consequence. Je maakt één kleine misstap en vervolgens de volgende stap en de volgende stap en de volgende stap. En een week later ben je dingen aan het doen waarvan je denkt van, Jezus, wat ben ik aan het doen? En dat, vandaar die gekke titel. Ja, ik moet toch iets bedenken. En ik vind het heel grappig. Ik denk op dagen, of zo, al dagen aan die uitspraak. En ik moest die grap gewoon even maken. Dus hoop dat alles goed met je gaat. Ja man, ik hoop echt dat alles goed met je gaat. Ik hoop dat ik kan helpen met wat ik doe. En dat je ook... ja, weet je, het is gewoon lastig deze tijd. En voor heel veel van ons. En ja, ik wil je gewoon wat liefde toesturen. En dat doe ik via deze manier. Top man. One love. Tot later. Doei.